Onze hulp en onze verwachting is van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 27, de versen 2 en 3. We zingen Psalm 27, de versen 2 en 3. Gemeente, wij gaan ons geloof belijden en in aansluiting erop zingen wij uit Psalm 119 de versen 17 en 18. Dus wij belijden ons geloof en we zingen Psalm 119 de versen 17 en 18. En ieder spreekt met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ter hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij gaan de schriften openen vanmiddag in het Nieuw Testament op twee plaatsen. Allereerst in het evangelie van naar de beschrijving van Matthäus. Daarvan lezen we de versen 17 tot en met 30. En vervolgens in Paulus' brief aan de Galaten, hoofdstuk 5, de versen 13 tot en met 26. Dus we lezen eerst Matteüs 5, de versen 17 tot en met 30. En vervolgens Galaten 5, de versen 13 tot en met 26. En dan luidt het woord van de Heere aldus in Matteüs 5, vanaf vers 17. Daar zegt de Heer Jezus: denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar om te vervullen. Want voorwaar ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Wie dan één van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: u zult niet doden, en wie doodt zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt: raka, zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt: dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave. Stel u zo snel mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij, terwijl u nog met hem onderweg bent, opdat de tegenpartij u misschien niet aan de rechter overlevert en de rechter u aan de rechtsdienaar overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar ik zeg u, u zult daar beslist niet uitkomen voordat u de laatste kwadrants betaald hebt. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: u zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg. Want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af, werp hem van u weg. Want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. We lezen verder in Galaten 5 vanaf vers 13. Galaten 5 vanaf vers 13. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg: wandel door de geest, en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in, en de geest tegen het vlees in, en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijking in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u verzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerte gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Gemeente, laten wij de Heere bidden om zijn zegen en om de leiding van zijn Heilige Geest. Laten wij bidden. Heilige, drie enige Heere, wij komen tot u in deze middagdienst. Het is al voor de tweede keer deze zondag dat de deuren van uw huis mogen opengaan in deze wijk. Heer, want er zijn al twee diensten geweest vandaag en u mag in de kerkgebouw al een derde dienst plaatsvinden. En daarin zien wij iets van uw trouw en uw goedheid. Heer, u wilt tot ons spreken. U wilt ons de weg wijzen door het leven heen. Heer, en daar danken wij u voor. Heer, u bent de God die ons kent. U weet hoe wij hier zitten. Wat wij aan gedachten meegenomen hebben in de kerk. Heer, iedere gedachte die ons bezighoudt, die is u bekend. U bent de God die ook onze verlangens, onze begeerte kent. En Heer, als we het gezongen hebben over die ene begeerte van de dichter van Psalm 27. Die begeerte om bij u te zijn. Heer, wilt u geven dat ook die begeerte ons zal kenmerken. Dat wij hetzelfde zullen inzien als wat hij zag. Dat er niets beter is dan dicht bij u te zijn en daarom in uw huis te zijn. Heer, en als dat ons verlangen is, Heer, wilt u geven dat dat verlangen ook vervuld mag worden. Dat we bij u zijn. Dat als wij hier bij elkaar in uw huis zijn en wij komen om uw woord te horen, om u te ontmoeten, dan bidden wij u, wilt u dat verlangen vervullen? Dat wij u gaan zien, dat u tot ons spreekt en dat we uw stem zullen horen. Heer, wij bidden u, u die de God bent, die onze verlangens kent. Heer, wees u ons nabij. Heer, als het ons verlangen is om uw weg te gaan, wilt u dan geven deze middag, dat we zullen zien dat u ons de weg ook wilt wijzen. Dat u ons de weg wijst. Dat u ons aanwijzingen geeft voor hoe we met u kunnen leven. Iedere dag opnieuw. Wijst u ons dan de weg die u wil dat wij zullen gaan. Heer, u bent de God die ons kent. En u kent ook onze zondige begeerten en verlangens. En Heer, nu zijn we bij u in uw huis. En u spreekt en nu komen wij met onze gebeden bij u. En ook die begeerten en ook die verlangens willen we bij u neerleggen. Omdat u die ook kent. En wij hebben daar vergeving voor nodig. Dat zullen we horen. We zijn vanochtend al geconfronteerd met uw wet. En daarin hebben we al gehoord wat u wilt dat wij anders doen in ons leven. Maar Heer, wij belijden u dat wij zoveel tekortschieten, iedere keer opnieuw. En daarom bidden wij van u, bevrijd u ons, ontdek ons en breng ons ook met die dingen. Of breng ons juist met die dingen bij u. Om bij uw verlossing, om bij uw vergeving te ontvangen, steeds opnieuw. Heer, spreek uw woorden. Heer, laat uw evangelie klinken, uw evangelie van bevrijding. U die de God bent, die gevangenen vrijlaat. Heer, wij bidden u. Toon uw bevrijding ook in ons leven, steeds meer en meer. Breek het werk van de Satan af. De Satan die mensen gevangen houdt. Soms zelfs zo, dat ze denken vrij te zijn. O Heer, wilt u geven dat als wij nog gevangen zijn in de boeien van de duivel, dat we zullen zien, dat we oog zullen krijgen voor die boeien, voor dat wat ons gevangen houdt. Heer, opent u dan de weg voor bevrijding. En trek ons naar u toe, de God van het leven. Heere, vernieuw ons. Vernieuw ook steeds onze verlangens. En Heere, die verlangens die naar u uitgaan. Die verlangens in ons leven die u willen dienen en u de lof willen toebrengen. Heere, wilt u ze aanvuren door het werk van uw geest. Heere, dat kunt u doen en dat wilt u doen. En we pleiten op uw belofte. Heere, hoeveel belofte geeft u niet? Heer, dat u gebeden hoort en dat u uw Heilige Geest wil geven. O Heer, daar bidden we om, ook voor deze middag. Heer, wat een voorrecht dat wij uw woord mogen horen. En dat we ook mogen weten dat uw woord deze middag ook op zoveel andere plekken klinken mag. Heer, wilt u dat woord zegenen? Wilt u ook vandaag krachtig werken door uw Heilige Geest op al die plekken waar uw woord verkondigd wordt? Heren, wij zijn kerk in een kerkverband met heel veel andere kerken waar uw naam ook verkondigd wordt. En we willen u bidden om het werk van uw geest, om eenheid binnen ons kerkverband, dat wij ook als kerken elkaar zullen gaan herkennen en blijven herkennen in dat ene woord van u. En dat we elkaar ook daar steeds zullen vinden. U weet ook de spanningen die er ook op zoveel momenten zijn. Heer, wilt u geven dat we steeds ook zullen zien dat u het bent, o Heer Jezus, die uw kerk leidt. En dat het, hoe de dingen ook gaan, dat het hoe dan ook heen gaat naar uw grote toekomst. En Heer, wilt u geven dat de gehoorzaamheid aan u en aan uw wil, dat dat ons samen zal binden in onze kerken. Heer, er zijn ook zoveel andere kerken, ook in ons land, waar uw woord ook klinken mag. Heer, wij bidden u ook met andere kerken om eenheid. Met uw eenheid geven met allen die u gehoorzaam willen zijn. Die u willen dienen naar uw woord. Heer, de eenheid dat is een werk van u. En we willen u bidden, wilt u dat ook doen? Door mensen heen. Heer, u weet wat we meegenomen hebben in deze middag. Heer, ook misschien wel als we in ons hoofd vol zitten, misschien wel met teleurstellingen die we van dingen die we meegemaakt hebben in de afgelopen week. Dingen die we gehoopt hadden en die niet gebeurd zijn. Heer, die dingen willen we voor u neerleggen. Maar ook onze vreugde. Als we in de afgelopen week ook zegeningen uit uw hand ontvingen. En als we misschien ook wel bijzondere zegeningen uit uw hand ontvingen. Heer, ook die zegeningen leggen we voor u neer. En dan brengen we u daar ook voor de dank toe. Wij danken u dat wij ook hier in vrijheid mogen samenkomen. Dat wij leven mogen in een land waar vrede is. Waar we niet bang hoeven te zijn voor geweld, voor oorlogsgeweld. Maar dat is op zoveel plekken anders. Als er delen in de wereld zijn, grote delen van de wereld, waar heel veel mensen wonen. Waar mensen verlangen naar vrede, naar rust, naar voedsel. Heer, dan willen we ook die mensen aan u de Heer opdragen. Heer, wilt u vrede geven op deze wereld. En wilt u zijn met hen die in armoede moeten leven. En Heer, geeft u ons een hart vol ontferming. We bidden u voor mensen dichterbij. Mensen misschien ook wel in onze omgeving. Mensen in deze stad. Die ook verlangens kennen. Maar die leven met heel weinig uitzicht. Omdat ze eenzaam zijn. Omdat ze pijn ervaren. We bidden u ook voor vluchtelingen. Die verlangen naar de rust van het hebben van een status. Dat ze hier mogen blijven. Vluchtelingen die ook om zoveel andere redenen ook naar rust kunnen verlangen, naar veiligheid. We willen ook hen aan u de Heer opdragen. En Heer, wilt u geven dat er vrede zal komen in deze wereld en dat er recht gedaan wordt. Heer, wij zijn bij elkaar om te luisteren naar uw woord. En wij willen u bidden, wilt u in ieder die in deze dienst een taak heeft, uw zegen geven. Dat willen we voor de organist, voor de koster, voor de oppas en wat er ook aan taken gebeuren mag. Dat bidden we ook voor hem die uw woord mag brengen deze middag. Heer, geef hem de stem om te spreken. Geef hem de rust. Maar Heer, geef hem bovenal de leiding van uw Heilige Geest. Zodat hij niet zijn eigen woorden zal spreken. Maar dat hij uw woorden zal spreken. Woorden die uw gemeente nodig heeft. Troost als er troost nodig is. Vermaning als dat nodig is. Of bemoediging. Heer, u weet wat een ieder nodig heeft die hier zit. Heer, wilt u zelf de leiding hebben en houden in deze dienst. En wilt u geven dat ook deze dienst mag uitlopen op de eer, op de verheerlijking van uw grote naam. Hoor onze gebeden en neem onze dank aan. Dat vragen we u om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag de Heere gaan dienen met uw gaven. Er zijn drie collecten. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede collecte is voor de Emeritikas. En de derde collecte is voor de ICF. Daarna zullen wij gaan zingen uit Psalm 32. We zingen voor de preek de versen 1 en 3. En na de preek de versen 4 en 6. Dus u mag de Heer gaan dienen met uw gaven. We zingen vervolgens Psalm 32, de versen 1 en 3 voor de preek. En de versen 4 en 6 na de preek. gemeente, wij luisteren vanmiddag verder naar het onderwijs van de Heidelbergse Catechismus. En aan de orde is vanmiddag zondag 44. Dus wij luisteren naar de Heidelbergse Catechismus naar zondag 44. En daar wordt gevraagd in vraag 113, wat eist het tiende gebod van ons? Dat is het antwoord, dat zelfs de minste neiging of gedachte in strijd met enig gebod van God nooit in ons hart mag opkomen, maar dat wij te alle tijden en met ons gehele hart alle zonden haten en alle gerechtigheid liefhebben. Vraag 114. Maar kunnen diegenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomen houden? Antwoord. Nee, ook de allerheiligste hebben, zolang zij in het leven zijn, slechts een klein begin van deze gehoorzaamheid. Maar wel zo dat zij met een ernstig voornemen, niet alleen naar enkele, maar naar alle geboden van God beginnen te leven. Vraag 115. Waarom laat God ons de tien geboden dan zo streng prediken, wanneer toch niemand zich er in het leven aan kan houden? Antwoord. Allereerst opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. En des te meer verlangen naar de vergeving van zonde en de gerechtigheid in Christus zoeken. Vervolgens, opdat wij ons zonder ophouden beijveren en God om de genade van de Heilige Geest bidden, dat wij hoe langer hoe meer naar het beeld van God vernieuwd worden, tot wij naar dit leven de volkomenheid bereiken die ons in het vooruitzicht is gesteld. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wanneer ben je vrij? Als je kunt gaan en staan waar je wilt, als je onafhankelijk bent, of is vrijheid vooral kunnen doen waar je zin in hebt? Wat is vrijheid? Ben je vrij als je het jezelf toestaat om los te gaan op je klakson als een medeweggebruiker je irriteert? Of moet je zeggen dat je dan gebonden bent door iets anders? Ben je vrij als je het jezelf toestaat dat je gedachten op de loop gaan als je iemand ziet die er aantrekkelijk uitziet? Of is het dan vrijheid om juist je gedachten stop te zetten? Is het vrijheid om maar toe te geven aan de druk om nog meer werkuren te maken of om je te storten op je carrière? Of zou het ook vrijheid kunnen zijn om juist op een bepaald moment een stap terug te doen? Begeerten kunnen je beperken in je vrijheid. Dat geldt niet voor alle begeerten. Sommige verlangens brengen je in de vrijheid. Maar begeerten kunnen je beperken in je vrijheid. Het gaat vanmiddag onder meer over het tiende gebod. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, de vrouw van uw naaste. Een gebod dat we als heel beklemmend kunnen ervaren. Terwijl dit gebod wel eens de deur zou kunnen zijn naar ware vrijheid. Want een van de grootste misverstanden waar wij mensen ons hele leven lang voor nodig kunnen hebben om daarvan af te komen, is wel dit. Dat Gods geboden ons beperken in onze vrijheid. De waarheid waar we steeds weer aan herinnerd moeten worden, is dat Gods geboden onze vrijheid op het oog hebben. Als ik het visueel mag maken, dan zou je kunnen zeggen dat wij in gedachten het paradijs en de woestijn door elkaar halen. Ultieme vrijheid, dat zien we vaak als het kunnen doen waar je machine in hebt. En dan denken wij dat daar het paradijs bij hoort. Maar onbeperkt kunnen doen waar je zin in hebt, in werkelijkheid ben je dan in de woestijn. De woestijn is de plek waar niemand je een strobreed in de weg legt. Maar het is er eenzaam en warm. Dat is geen vrijheid. De ultieme vrijheid hoort inderdaad bij het paradijs. Maar niet omdat je daar kunt doen waar je machine in hebt. De vrijheid van het paradijs is mens zijn zoals God je bedoeld hebt. Leven tot zijn eer. Dat is ware vrijheid. En tot die vrijheid worden wij vanmiddag geroepen. Thema voor de preek van vanmiddag is: u bent tot vrijheid geroepen. En we horen vanmiddag twee oproepen die daaruit voortkomen. De eerste oproep is: leef daarom niet meer naar de begeerte van het vlees, maar wandel door de geest. U bent tot vrijheid geroepen. Leef daarom niet meer naar de begeerte van het vlees, maar wandel door de geest. Misschien had u wel door, gemeente, dat het thema en deze punten zijn ontleend aan onze tweede schriftlezing, Galaten 5. Paulus roept de gemeente van Galatië op tot leven in vrijheid. Maar die vrijheid betekent niet: ga maar doen waar je zin in hebt. Nee, sterker nog, leven in de vrijheid betekent: ga juist niet doen waar je zin in hebt, maar maak je klaar voor de strijd. Want die vrijheid, ware vrijheid, is geen vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dienen door de liefde, zegt vers 13. Vers 16 zegt: wandel door de geest en u zult de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dus leven in vrijheid betekent dat je de strijd aangaat met de begeerte van het vlees. En dat is een strijd, want die begeerte, die leg je niet zomaar af. Vers 17. Het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Een strijd dus in Galaten 5. Daar gaat het over in Galaten 5. En over die strijd gaat het ook in zondag 44. Daar gaat het onder andere over het tiende gebod. En ik wil gelijk één misverstand uit de weg ruimen. Het tiende gebod luidt niet: gij zult niet begeren. Zo wordt het wel eens samengevat. Maar als je dat letterlijk zou opvatten, dan zou dat betekenen dat God je het verbiedt om verlangens te hebben, om begeerden te hebben. Het tiende gebod luidt: gij zult niet begeren het huis van uw naaste, de vrouw van uw naaste, zijn dienaar, zijn dienares, zijn rund of ezel, nog iets wat van uw naaste is. Het tiende gebod biedt het begeren van dingen die jou niet toekomen. Gij zult niet begeren wat jou niet toekomt. En als je er even over nadenkt, dan is dat al een heel breed gebod. Want een gebod waar je al je handen aan vol hebt. Ik wil het even illustreren met twee voorbeelden uit de Bijbel. Het verhaal van koning Agab en Nabot. Nabot, dat was een man die had een wijngaardje, lag naast het paleis van de koning. En die wilde de koning hebben. En via een listige truc werd Nabot gedood. Zodat Agab die wijngaard kon krijgen. In het licht van het tiende gebod moet je zeggen dat de zonde van Agab niet pas begon op het moment dat hij zijn vrouw Isebel haar gang liet gaan om die akker te krijgen. Maar dat hij al bezig was met de zonde op het moment dat hij lag te mokken in zijn paleis omdat hij die akker wilde hebben. Ander voorbeeld. David, Batsheba en Uria. Davids zonde van overspel begon niet toen hij dienaren erop uitstuurde om Batsheba te gaan halen. Maar in het licht van het tiende gebod moet je zeggen dat de zonde van David begon toen hij op het dak van zijn paleis liep en bleef kijken naar Batsheba. Gemeente, wij zijn niet pas schuldig als wij iets doen om te krijgen wat ons niet toekomt van onze naaste. Maar gemeente, wij zijn al schuldig als wij de begeerte toelaten bij onszelf om dat te willen hebben wat ons niet toekomt. Een heel breed gebod dus. Een gebod waar je handen vol aan hebt. Maar de catechismus gaat in antwoord 113 nog een stap verder. Want lees er mee, wat eist het tiende gebod van ons? Dat zelfs de minste gedachte, neiging of gedachte in strijd met het enige gebod van God in ons hart mag opkomen. Let u op de overtreffende trappen in het antwoord. De minste neiging of gedachte mag nooit in ons hart opkomen. Maar wij moeten te alle tijden met ons gehele hart alle zonde haten, alle gerechtigheid liefhebben. 100% zuiverheid eist God dus. Niet alleen in onze woorden, in onze daden, maar zelfs in al onze gedachten en verlangens. Gaat de catechismus niet te ver zo? Zou je denken misschien als je alleen het tiende gebod zou lezen. Maar de catechismus volgt hierin twee gezaghebbende uitleggers van de wet. Wij lazen het in de eerste schriftlezing en pakt u het er maar bij. Matthäus 5, waarin de Heer Jezus aan het woord is. Matthäus 5. Dit gedeelte is een onderdeel van de bergrede. En je moet even bedenken dat de Heer Jezus, nou die keert zich hier tegen de leerlingen van de Farizeeën en de schriftgeleerden, die de Heer Jezus verwijten dat hij de wet eigenlijk niet strikt genoeg onderhoudt. Want wat deden de Farizeeën? Die wilden Gods geboden naleven, doen wat God vraagt. En om ervoor te zorgen dat ze dat echt zouden doen, hadden ze er een aantal geboden omheen bedacht. Dus als je het voor je wil zien, als Gods geboden een hekje zijn, dan bouwden de vier Farizeeën en schriftgeleerden er een aantal hekjes omheen, om maar te voorkomen dat je Gods geboden niet zou overtreden. Deze mensen verwijten de Heer Jezus dat hij het niet nauw genoeg met de wet zou nemen. En dan moet je eens horen wat de Heer Jezus zegt. In de eerste plaats vers 17, dat hij eerst heel duidelijk maakt: ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar te vervullen. En in vers 20, ik zeg u, dat zegt de Heer Jezus, als uw gerechtigheid, uw naleven van de wet, niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Dus Jezus eist een striktere naleving van Gods wet dan de fariseeën en de schriftgeleerden doen. En wat is er strikter in de benadering van de Heer Jezus? Nou, dat wordt duidelijk in de volgende verse. Nou, laat de Heer Jezus zien hoe je die wet moet lezen. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: u zult niet doden. Je stond schuldig voor de Joodse rechtbank als je iemand gedood had. Jij zegt de Heer Jezus, dus dan was je schuldig door de daad. Maar nu zegt Jezus, je bent niet alleen schuldig als je Gods wet overtreedt, als je de verkeerde daad doet. Maar de begeerte die aan de daad vooraf ligt, die stelt je al schuldig. Je bent al schuldig als je van onrechte boos bent op je broeder. Als je broeder uitmaakt voor een dwaas. De kleinste begeerte die aan de wortel van de zonde ligt, die stelt je al schuldig. Zo leest de Heer Jezus het zesde gebod. Hij geeft ook een voorbeeld van het zevende gebod. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: u zult geen overspel plegen. Voor de Joodse rechtbank stond je schuldig als je overspel pleegde. Maar zegt de Heer Jezus, niet alleen de daad van overspel doet je schuldig staan ten opzichte van God, maar zelfs de kleinste begeerte in de richting van overspel, die maakt je al schuldig ten opzichte van God. En de Heer Jezus die vraagt geen gemakkelijkere naleving van zijn wet dan de fariseeën en schriftgeleerden. Maar eigenlijk moet je zeggen, hij vraagt nog radicalere keuzes dan de fariseeën en schriftgeleerden deden. Vers 29. Als je rechteroog u doet struikelen, ruk het uit. Als je rechterhand u doet struikelen, hak hem af. Eigenlijk zegt de Heer Jezus, als je zou willen, als je dus regeltjes wil opstellen die moeten voorkomen dat je Gods wet gaat overtreden, dan moet je eigenlijk ook zulke regeltjes hebben die voorkomen dat jij verlangt naar de zonde. En dat vraagt radicale keuzes. En natuurlijk bedoelt de Heer Jezus hier niet dat je letterlijk jezelf moet gaan verminken, maar wel dat je wel deze radicaliteit. Dat je keuzes maakt die ook gericht zijn om het voorkomen van de begeerte. Nou, maak dat maar eens concreet. Dat zou je kunnen doen met het zevende gebod. De begeerte op weg naar overspel. Ik denk dat het voor ons allemaal duidelijk is dat het kijken van porno, dat valt onder het overtreden van het zevende gebod. Maar ik denk dat je nog verder moet gaan. Als je in het licht van zegt, moet je eigenlijk verder gaan in het licht van vers 29 en 30. Radicale keuzes te maken, niet alleen om te voorkomen dat je overspel pleegt, maar ook om dat uit je leven weg te doen dat je begeerte opwekt. Je kunt beginnen met het nemen van een filter. Maar kijk ook eens naar de films die je kijkt. Wat dat met je doet. De onderwerpen van de gesprekken in je vriendenkring. Of de plekken die je bezoekt. De fantasieën die je bij jezelf toelaat. Voorkom niet alleen dat je zonde doet. Maar voorkom ook dat je de begeerte bij jezelf opwekt. En doe het niet alleen bij het zevende gebod. Maar doe het ook bij het zesde gebod. Bij het achtste gebod. En het negende gebod. Ja, dat vraagt radicale keuzes. Want niet alleen de daad is zonde, maar ook de begeerte is al zonde. Dat ontdekte Paulus. Daar schrijft hij over in Romeinen 7. Daar zegt hij, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was als de wet niet zei, u zult niet begeren. Dankzij Gods wet heeft Paulus de ontdekking gedaan dat ook de begeerte van de zonde op zichzelf al zonde is. In het licht van deze schriftplaatsen kun je dus niet anders zeggen dan dat de interpretatie die de catechismus geeft in lijn is met wat de schrift zelf zegt. Maar gemeente, nu heb ik de vraag aan u. Bent u daar ook mee eens? Of vindt u dat God eigenlijk te ver gaat met dit van u te vragen? Dat je niet alleen de zonde niet mag doen, dat je geen zondige dingen mag zeggen, maar dat je zelfs de zonde niet mag begeren. Zou God er ook geen genoegen mee kunnen nemen dat je toch je best doet? Dat willen wij vaak nog wel erkennen. Van ja, volmaakt zijn we niet, 100% is het dan niet, maar we doen toch ons best. Ja, het punt is dat God daar dus geen genoegen mee neemt. God eist volmaaktheid. En dat wij dat niet perfect kunnen, dat doet niets af aan Gods eis. Want er was zo'n moment dat wij als mensen Gods wet wel volmaakt konden onderhouden. God heeft ons volmaakt geschapen. Het kan zijn dat u het misschien ook wat te zwart-wit vindt. En u vraagt zich af van, ja, is er ook niet op een bepaald punt ook een grijs gebied? En ik wil wel erkennen dat er een grijs gebied is. Maar het punt is wel dat wij dat grijze gebied vaak te groot maken. Omdat ons denken beïnvloed is door onze zondige begeerte. Ons geweten is geen voldoende maatstaf om te beoordelen wat goed of fout is. Je kunt niet afgaan op wat goed voelt. Of daar waar je rust in vindt. Omdat ook ons geweten beïnvloed is door onze zondige begeerte. We hebben een externe maatstaf nodig. En God geeft ons die externe maatstaf in zijn wet. En die wet die eist volmaakte gehoorzaamheid. Gods wet opent ook de weg naar vrijheid. Want dat is wat Galaten 5 ons laat zien. Wij als gemeente van Christus, u, jij, die in zijn naam gelooft, bent geroepen tot een leven in vrijheid. Niet een vrijheid die ruimte laat aan het zondige vlees, maar een vrijheid die zich uit in liefde tot God en tot de naaste. Hierin wordt de wet vervuld, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Je kunt hem ook omdraaien, dat overtreden van Gods wet. Een overtreding van Gods wet staat altijd haaks op liefde tot God, of liefde tot de naaste, of allebei. En het vervullen van Gods wet kan niet samengaan met het toegeven aan de begeerte van het vlees. Wat zijn begeerten van het vlees? Nou, Paulus maakt ze expliciet in de versen 19 tot en met 21. Overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijking in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Daden van het vlees. Dingen die je niet mag doen. Dingen waar je toe jezelf geen begeerte toe mag hebben of mag koesteren. En leven in de vrijheid betekent het kruisigen van deze begeerte. Ik maak het maar concreet in je leven. Hoe moet je dan je begeerte kruisigen? Ik denk dat het hiermee begint dat je je zondige begeerte ook als zondige begeerte gaat erkennen. Dat je de dag niet afsluit met een algemene schuldbelijdenis van: Heere, wilt u mijn zonde vergeven? Maar dat je ook eens concreet maakt, in je gebed concreet maakt, welke zonde de Heere dan zou moeten vergeven. Welke zonde je dan vergeving nodig hebt. Welke verkeerde begeerte. En laat het daarin niet meer blijven. Laat er ook een ernstig voornemen zijn om van die zonde afstand te nemen. Zo concreet mogelijk. En dan kan het ook goed zijn om er ook eens over na te denken hoe het komt dat een bepaalde begeerte zo sterk is in je leven. Ja, dat komt doordat de zonde in je woont. Zeker. Het kan zijn dat een bepaalde begeerte, een bepaald verlangen in je leven door iets getriggerd wordt. En dan is het goed om na te denken of je dat, wat die begeerte opwekt, of je dat ook weg kan doen uit je leven. Gemeente, sterk zijn in de strijd tegen de zonde, dat kun je heel heldhaftig willen doen. Door een verleiding te willen weerstaan. Maar gemeente, beter is het om ervoor te zorgen dat je helemaal niet in de verleiding komt. Want zonde is niet alleen het daadwerkelijk toegeven aan de verleiding, al is dat wel een stap verder dan voor de verleiding staan. Maar het willen toegeven aan de verleiding is op zichzelf al zonde. En God vraagt van ons niet alleen het laten van de zonde, maar ook het haten van de zonde. Alle zonde. Voor ik op vraag van antwoord 114 ga, wil ik nog één ding aan de orde stellen om te voorkomen dat er misschien iemand hier in pastorale problemen komt. Want het kan zijn dat er ook bij jou bepaalde, of bij u bepaalde gedachten omhoog komen. Tegen je wil. Gedachten die je het liefst weg zou willen hebben, maar die maar niet weggaan. Je zou kunnen zitten met de vraag of die ook onder het tiende gebod vallen. En of je die ook als zonde zou moeten belijden. Van die gedachten zou ik zeggen van niet. Want het tiende gebod spreekt over een begeren. Begeren, je kunt het ook vertalen met je zinnen zetten op. Dat gaat niet over gedachten die tegen je zin bij je opkomen en waarvan je nooit zou willen dat ze er waren. Als je er zeker van bent dat je begeerte in die gedachte een rol speelt, dan hoef je die ook niet als zonde te belijden. Even als conclusie, het tiende gebod vraagt van ons niet alleen 100% zuiverheid in onze woorden, in onze daden, maar ook in onze verlangens. Dan kun je de vraag stellen, is die norm wel haalbaar? Die norm is vrij hoog. Is die norm haalbaar? Kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomen houden? Nee, ook de allerheiligste hebben zolang zij in het leven zijn, slechts een klein begin van deze gehoorzaamheid. Gemeente, ik weet niet of het u opvalt, maar wat we hier horen, dat lijkt heel erg veel op wat in zondag 2 aan de orde is geweest. Zondag 2, in het stuk van de ellende. Er werd gevraagd in vraag 4, wat eist Gods wet van ons? Nou, dat is het antwoord, God liefhebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand. En het liefhebben van je naast als jezelf. Toen werd ook de vraag gesteld, kunt u zich aan dat alles volkomen houden? En toen was het antwoord, nee, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Wat wil de catechismus hier? Is de bedoeling dat we nu opnieuw horen eigenlijk, van dat we in zondag 2 ook al gehoord hebben, dat die norm van God heel hoog ligt, dat we die niet kunnen houden. En dat zelfs de allerheiligste maar een klein begin hebben van de nieuwe gehoorzaamheid. Is dat de boodschap van zondag 44? Je zou die indruk kunnen hebben. Maar als je de inhoud van zondag 44 hiertoe beperkt, dan denk ik dat je wezenlijke zaken uit de catechismus over het hoofd ziet. Zondag 44 staat in een stuk van de dankbaarheid. Zondag 44 maakt onderdeel uit van de catechismus. Dat de catechismus die ons de weg wijst naar onze enige troost in leven en sterven. Ook zondag 44 is bedoeld om ons te troosten. En er ligt een machtige troost in deze zondag. En die wil ik met u op het spoor komen. Door eerst even terug te kijken van wat tot nu toe aan de orde is geweest in de catechismus. Ik wees u net al op zondag 2, die hoge norm. Die wij mensen niet kunnen voldoen. Eigenlijk zou je kunnen samenvatten in zondag 5 als de noodzaak van het hebben van een zaligmaker. God wil dat er aan zijn gerechtigheid voldaan wordt. En dat kunnen wij mensen niet. En wij hebben een zaligmaker nodig. De boodschap van zondag 2 tot en met 5. Toen ging de catechismus verder door aan te tonen dat er een zaligmaker is, zondag 6. Onze Heer Jezus Christus, die ons door God tot wijsheid, gerechtigheid, heiliging en een volkomen verlossing geworden is, die ons geschonken is. Vervolgens liet de catechismus zien dat je aan deze zaligmaker deel kunt krijgen, namelijk door het geloof, zondag 7. En als je in hem gelooft, dan gebeurt er wat, zondag 23. Dan ben je rechtvaardig van God. En wat betekent het dat je rechtvaardig bent van God? Dat betekent dat hoewel mijn geweten mij aanklaagt dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle kwaad geneigd ben, dat God mij zonder enige verdiensten van mijn kant uit louter genade de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt. Die gerechtigheid die wordt toegerekend. Zo volkomen als zou ik nooit zonde hebben gehad of gedaan. In het licht van zondag 44. Als zou ik nooit zonde hebben gehad, gedaan of begeerd. Ja, al had ik al de gerechtigheid, al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Zo ziet God mij dan, als ik in hem geloof, als ik rechtvaardig ben van God. En dat is niet het enige geschenk wat God geeft, wat de catechismus eigenlijk uitpakt. Er is nog meer. Zondag 32. Christus, nadat hij ons met zijn bloed heeft gekocht en bevrijd, vernieuwt ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn beeld. En laten we met dit in ons achterhoofd antwoord 114 nog eens lezen. Kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomen houden? Nee, ook de Allerheiligsten hebben zolang zij in het leven zijn slechts een klein begin van deze gehoorzaamheid. Een klein begin. Hoe moet je dat klein begin lezen? Is dat kleine begin is dat bijvoorbeeld een afstand? Dat je een hele grote afstand zou moeten afleggen, maar dat je maar een klein stukje gedaan hebt en het is te kort en je redt het niet om aan het eind te komen? Ik denk dat je het meer moet zien als een wortel of een zaadje. In een oudere versie van de catechismus staat een beginsel. Een wortel. Als je die in de grond stopt en die zaaien, dan komt daar een klein, en het is net gezaaid, dan zie je een klein beginnetje van wat er komt. En ik denk dat je het zo ook moet lezen wat hier staat, slechts een klein begin van deze gehoorzaamheid. Er is een klein begin, maar dat kleine begin, dat is er wel. Zelfs al zie je dat niet. Een klein begin waarvan? Nou, van dat wat wij net zagen, zondag 32. Of 32. Het werk dat God ons door zijn Heilige Geest tot zijn beeld vernieuwt. En dat begin, dat is, zolang wij in het leven zijn, een klein begin. En dat begin is soms wel zo klein, bij een gelovige dat een gelovige het soms bij zichzelf niet ziet. Maar dan zijn we ook bij de machtige troost van zondag 44. Het is maar een klein begin. Maar het kleine begin is wel Gods begin. En misschien zit u wel met die vraag. Jij of jij ook. Dat je de Heer hebt lief gekregen. En je wil niet liever dan naar Gods geboden leven. Maar je valt jezelf zo tegen. Je valt steeds terug in de strijd. In de verleiding van de zonde. En je vraagt je af. Kan ik wel een kind van God zijn. Als er nog zoveel zonde in mijn leven over is. Als dit jouw vraag is. Dan is Gods vraag aan jou. Is het jouw verlangen. Om niet naar enkele. Maar naar al mijn geboden te leven. En wat is dan uw antwoord? Wat is jouw antwoord? Is het jouw antwoord? Het is mijn ernstige voornemen om dat te doen. Ook al weet ik dat ik het niet kan. Ook al weet ik dat ik faal. Het is mijn ernstige voornemen en ik zou niets liever willen. Dan naar al Gods geboden leven. Of moet je toegeven dat er geen voornemen is. Of een beetje voornemen. Je denkt, ik zie wel. Als dat zo is, dan leef je nog naar de begeerte van het vlees. Dan leef je volgens begeerte die je vrijheid beperken. En dat gaan ze hoe langer hoe meer doen. Want die begeerte tot de zonde, die nemen je gevangen. Als de zonde in je leven niet wordt gedood, dan komt er een moment dat de zonde jou doodt. Paulus stelt in Romeinen 6 vers 16... dat je slaaf bent van degene aan wie jij je ter beschikking stelt. Ofwel aan de zonde die de dood brengt. Of je bent een slaaf van Christus, die je vrijmaakt van de zonde en die je in het leven brengt. Wie kiest over het dwaaste, voor het leven de dood. Want gemeente, u bent tot vrijheid geroepen. De vrijheid die er is om te wandelen door de geest. Dat is het tweede wat we zien. Wandelen door de geest. Een wandel door de liefde. De liefde waardoor je Gods wet vervult. En in die wandel gaat het om het werk van Gods geest. En het werk van Gods geest, dat kun je herkennen. Allereerst aan een toenemende haat tegen de zonde. En verdriet over de zonde. Je kunt het herkennen aan een toenemend verlangen om naar al Gods geboden te leven. Je kunt het herkennen aan de vreugde die het je kan geven als je dat kleine begin in je leven ziet van de nieuwe gehoorzaamheid. Dat er dingen in je leven gebeuren die je vroeger nooit voor mogelijk hebt gehouden. Dat je de Heere lief ging krijgen. Dat het je verlangen werd om de Heere te dienen. Het werk van Gods geest kun je herkennen aan vreugde en verdriet. En in het werk van Gods geest maakt Gods geest gebruik van de strenge prediking van de wet. Er wordt gevraagd in vraag 115, waarom laat God onze 10 geboden dan zo streng preken, wanneer toch niemand er zich in het leven aan kan houden? En dat is het antwoord om ons meer zicht te geven op onze zondige aard. En dan moet je geen punt zetten, want ellendekennis is nooit een doel op zichzelf. Ellendekennis heeft alleen waarde als het je brengt bij de verlossing of bij de verlosser. Nee, dat verdiepte inzicht in onze zondige aard, dat heeft een doel. Allereerst om ons meer te doen verlangen naar de vergeving van zonde en het zoeken van de gerechtigheid van Christus. Als je meer inzicht krijgt in de zonde die je doet, hoeveel zonde je doet, des te meer waarde krijgt de vergeving die Christus biedt. Christus gerechtigheid krijgt dan steeds meer waarde voor je. Meer inzicht in je eigen zondige aard nog meer. Het vuurt je aan tot gebed. Want door inzicht in je eigen zwakheid, in de strijd tegen de zonde, krijg je het werk van Gods geest meer nodig. Kan het toch niet anders dan dat je meer gaat bidden om het werk van Gods geest die je vernieuwt. Meer inzicht in je eigen zondige aard. Daardoor werkt Gods geest ook het verlangen naar zijn werk in je leven. Dat je daarna gaat verlangen. Dat Gods geest jou nog meer zal gaan vernieuwen naar zijn beeld. Het doel is dus ook om ons weer aan te zetten tot bidden. Om ons gebed aan te vuren. Want gemeente, is er ook niet vaak een verband tussen een verslapping in de strijd tegen de zonde en een verflauwd gebedsleven. En als we daarmee te maken hebben in ons leven, dan komt die wet. En dan horen wij die wet. En dan worden wij ook mee geconfronteerd met onze slapheid in de strijd tegen de zonde. En dan worden we opgewekt om te bidden. En dan mogen we bidden om meer vernieuwd te worden naar Gods beeld. En dan wordt ook het verlangen opgewekt naar de volkomen verlossing die komt. Het ging net over een klein begin. En voor gelovigen is het de zaak van verdriet dat het begin klein is. Ze zouden willen dat het groter was. Maar tegelijk is het ook een zaak van vreugde. Dat dat kleine wel een begin is. Een klein begin van wat nog veel groter gaat worden. Tegelijk kun je zeggen, hoe klein is het begin eigenlijk? Kun je het iets kleins noemen? Dat er in jouw leven dat ernstige voornemen gekomen is om God te dienen. Dat je een verlangen hebt gekregen om tot Gods eer te leven. Ook al is er in je binnenste een strijd. Maar het is een klein begin. Want waar Gods geest begint, daar vertoort hij het ook. Totdat je herschapen bent naar Gods beeld. En dat zal in dit leven zal het een klein begin blijven. Maar kun je nagaan, als alles wat er in het leven al gebeurt een klein begin is. Hoe volmaakt zal het zijn? Straks na het leven, als je volkomen herschapen zult zijn naar Gods beeld. Als je leven dan gekenmerkt wordt, alleen maar gekenmerkt wordt door goede begeerten. En die goede begeerten, die zijn het werk van Gods geest. Ik praat nog even terug naar Galaten 5. Het leven door Gods geest wordt gekenmerkt door goede begeerten. Als vrucht van de geest. En vers 22 van Galaten 5, daarin gebruikt Paulus nadrukkelijk het woord vrucht. Want een vrucht, het is niet iets wat wij bij onszelf maken. Maar die vrucht, die wordt gewerkt door Gods geest. De gelovige moet strijden tegen de zonde, tegen de begeerte van het vlees. Maar het is een zinvolle strijd. Dankzij het werk van Gods geest, die de vrucht van de geest werkt. Die vrucht die bestaat uit liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En gemeente, als je al iets van die vrucht in je leven mag zien, hoeveel reden heb je dan ook niet om dankbaar te zijn? Want dat is dan een vrucht die Gods geest gewerkt heeft. Want dit zijn geen karaktereigenschappen van mensen die toevallig een zacht karakter hebben of een vriendelijk karakter hebben. Nee, gemeente, het is een vrucht van Gods geest, wat Gods geest werkt. Het is een begin van de vernieuwing naar Gods beeld. Het wandelen door Gods geest, dat is een leven in vrijheid. En gemeente, ik stel jullie die vraag nog een keer. Kent u iets van deze vrijheid? En smaakt wat u geproefd hebt van deze vrijheid niet naar meer? En als je iets van deze vrijheid hebt mogen proeven, dan mag je weten dat dit nog maar een klein begin is van de volle vrijheid die wacht. Want de ware vrijheid van Gods kinderen is geen vrijheid van een woestijn, van straks onbeperkt kunnen doen waar je zin in hebt. Maar het is de vrijheid van het paradijs, waar je erin je herschapen zult zijn, naar Gods beeld, volmaakt. Gemeente, tot deze vrijheid wordt u vanmiddag geroepen. Leef daarom niet meer naar de begeerte van het vlees, maar wandel door de geest. Amen. Laten wij danken en bidden. Heilige, drie enige Heere, wij komen tot u om uw grote naam te danken voor het rijke evangelie dat we mochten horen. Heere, dat u een God bent die volkomen verlost. Dat zongen we net. Dat zij zich mogen verheugen die oprecht van hart en wandel zijn. En Heere, als wij naar onszelf kijken, dan is er niemand die dat van zichzelf kan zeggen. Maar Heere, wij hoorden vanmiddag dat u ons zo ziet. Dat een ieder die in u gelooft, dat u die zo ziet als iemand die oprecht van hart en wandel is. Ja, als iemand die zelfs zuivere motieven heeft, 100%. Heere, en wij kunnen dat niet begrijpen. We komen daar ons verstand niet bij, maar dat is wat uw woord ons vertelt. Heere, wij danken u dat u ons dat laat weten. En dat u ons zo aanvuurt om opnieuw ook de strijd aan te gaan tegen alles in ons leven wat nog niet is naar uw wil. Heere, want wij kunnen in ons leven denken dat het zinloos is. Dat wij onder blijven liggen in de strijd tegen de zonde. Heere, wij hoorden de norm van uw wet en die is hoog. En daar raken wij niet aan. En daar worden we iedere dag weer mee geconfronteerd. Of we dit nu zien of niet. Heere, maar we hoeven daarin niet te blijven leven. Want u roept ons op tot vrijheid. Dat bedenken wij niet zelf. Maar u gaf uw zoon. En wij bidden u. Wilt u geven dat we inderdaad meer inzicht zullen krijgen in onze zondige aard. Maar wij bidden u. Wilt u ook daarbij geven dat het ons brengen mag aan u, aan uw voeten, o Heer Jezus. Om steeds meer de waarde te zien van de vergeving die u geeft en die u gegeven hebt. Dat we zicht gaan krijgen ook op het werk van uw geest in ons. Heer, wij kunnen dat soms zo weinig geloven. Wij kunnen er soms zo aan twijfelen. Of uw geest wel werkt. Heer, maar wij bidden u, vermeerder ons dat geloof. En wakker ons aan. En laat het ons verlangen steeds meer zijn. Zodat we ook steeds meer die vreugde gaan kennen. Die de dichter van Psalm 32 ervoer. Die vreugde, omdat u hem onderwijst. Omdat u hem de weg wijst die hij moet gaan. O Heer, wilt u geven dat dit evangelie ook mee mag gaan in deze nieuwe week in. Dat wij als vrije mensen de nieuwe week in mogen gaan. De vrijheid, niet om te leven naar de begeerte van het vlees, maar om te wandelen door de geest. Want iets van het eeuwige leven, dat begint hier al. En als dat kleine beetje, wat we hier al zien, als dat nog maar een klein begin is. O Heer, geef ons zicht op dat kleine begin. Maar wakker ons verlangen ook aan om naar dat moment waarin wat nu een klein begin is, dat dat volkomen zal zijn. Dat we u volmaakt zullen dienen. Heer, want daar gaat het toch heen. Al kunnen wij ons er niks bij voorstellen. Heer, wij bidden u, vermeerder ons het geloof. Wilt u met ons meegaan deze nieuwe week in? Wilt u geven geef ons de kracht om onze taken te doen? Wilt u dat geven dat we het ook mogen doen onder uw zegen? Heer, wist u ons ook nabij als we weinig of geen taken meer hebben. Heer, misschien ook als er moeilijke momenten wachten in deze week. Wilt u ons dan ook nabij zijn? En wilt u geven dat het waar zal zijn, ook dat wat we zongen. Dat u belooft. Ik zal u onderwijzen en de weg wijzen die u zult gaan. Wilt u geven dat dat ook waar mag worden in ons leven. En dat dat ons moed mag geven om ook de komende week weer in te gaan. Heer, wilt u het sommigen ook van deze dienst vergeven. Alles wat niet was naar uw wil. En wilt u onze gebeden horen en onze dank aannemen. Alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot uit Psalm 25, de versen 5 en 6. Psalm 25, de versen 5 en 6. Gemeente, laten wij eindigen met het gebed om Gods zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle eer. Amen.